gestuurd. We beginnen met Toon Roos, saxofonist. Onder jazzliefhebbers geldt hij als een van de beste tenor- en sopraansaxofonisten van deze tijd. Speelde samen met grootheden Joe Sawinul, Ravi Coltrane, Steely Dan, Toets Tielemans, John Scofield. Toerde door alle hoeken van de wereld en won vele prachtige prijzen. Maakte ook verschillende albums met zijn eigen band en kwartet. De muziek van Toon Roos reikt van zachtmoedige jazz tot broeierige funk en soul. En hij heeft ook nog een voorliefde voor Braziliaanse muziek. Bij optredens is het meteen duidelijk. Het plezier van het spelen staat altijd voorop. Het samenspelen met anderen, de bewondering voor zijn medemuzikanten en het improviseren, daarover gaat het bij Toon Roos. Hij werd geboren in 1964 en hij groeide op in Alphen aan de Rijn. Toon, hartelijk welkom.
Hartelijk welkom ook, ja. Leuk om hier te zijn.
Wanneer begon de muziek in je bestaan? Weet je dat? Is dat aan een moment begonnen dat er in jouw herinneringen voor het eerst zoiets was als muziek?
Ja, ik denk dat dat al begon toen ik... wat ik me kan herinneren, 10 of 11 was. Toen was ik al heel veel aan het dansen en aan het zingen op mijn kamertje. Als jonge jongen. En dat was zo belangrijk onderdeel van mijn dagelijks leven. Dat mijn ouders dachten van die wil iets met muziek. Dus misschien moeten we hem gewoon maar naar de muziekschool brengen. En ik heb daar een jaar... AMV gekregen, dus theorie, lezen, schrijven van muziek. En daarna mocht ik een instrument kiezen. En zo is het een beetje begonnen. Ik kom uit een vrij gemiddeld muzikaal gezin. Geen opvallend getalenteerd gezin. Ik had wel een grootvader die artistiek begaafd was. Maar de familie Roos hield van deuntjes en liedjes en was wel creatief. Maar dat echt... muziekding, dat kwam toch wel een beetje van binnenuit. En ik koos voor de saxofoon, omdat het eigenlijk... dat is wel grappig, waarom kies je een saxofoon? Niet omdat ik van jazz hield, ik wist geen eens dat het bestond... maar ik wilde graag een instrument wat ik achterop de fiets... makkelijk mee kon nemen.
En dan valt de piano af en dan valt de contrabas af. En exactly. Zo nog een paar instrumenten. Ja. Dus het had ook een viool kunnen worden.
Het viool, dwarsfluit.
Of fluit.
Precies.
Gitaar nog net.
Ja, zo lastig. Dus het relaxte zat er al vroeg in. En daar heb ik nu nog veel plezier van eigenlijk. Als ik de jongens zie zwoegen met de drumstellen en veel keyboards... denk ik van, ik pak mijn sax.
Dat heb je goed aangevoeld destijds.
Daar heb ik nog steeds plezier van. Het is ook een beetje gekkigheid, maar er ontstond een love affair... met de saxofoon over de jaren eigenlijk.
Die muziek waar je op stond te dansen en te zingen in je kamertje... wat was dat?
Wat ik me kan herinneren, dat was rond 1974. Terugkijkend met het bewustzijn wat ik nu heb... is dat natuurlijk een ongelooflijke tijd geweest qua popmuziek. Maar waar ik in het begin naar luisterde was de Beatles. Ik heb veel naar de Beatles geluisterd. Dat is een belangrijke invloedbron. Maar ook gekke nummertjes van de Osmond Brothers en... George McRae, Rock Your Baby. Mijn vader draaide Fats Domino. Dat hoorde ik ook wel eens, vond ik ook lekker. Dus dat waren de eerste de zwarte invloeden. En dat ontwikkelde zich langzaam richting Santana, vond ik geweldig. Je had destijds een geweldige Nederlandse band... waar ik ook veel naar ging luisteren, Solution. Wellicht zeg je dat iets, prachtige muziek. Ik stond in de garderobe in een jongerencentrum in Alphen aan de Rijn. Midas heette dat. En daar werd heel veel live gespeeld. Onder andere Solution, Sweet the Buster, The House Band. Daar hoorde ik ook veel en zag ik veel concerten van opwindende bands...
Je bent nooit helemaal een jazzpurist geworden. Het is bij jou volgens mij veel, veel breder, jouw muzieksmaak. Dat gaat volgens mij alle kanten op, klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is een beetje een wonderlijk verhaal. Want het is zo dat ik op de muziekschool dus saxofoon begon te spelen. En in het tweede jaar, of in het derde jaar moet ik zeggen... kreeg ik les van een nieuwe leraar, Albert Waldman. En Albert die speelde destijds in het Metropoolorkest. Naast Piet zat hij, tweede alt, naast Piet Noordijk. Dus Albert zat in de beroepswereld, muziekwereld. Veel jazz, was gek van jazz. Ging met zijn leerlingen op de muziekschool in Alphen aan de Rijn workshopjes doen met All of Me en Take the A-Train. En daar kwam ik in contact voor het eerst met jazz standards en het improviseren. En ik had daar kennelijk aanleg voor. Maar Albert had dat veel sneller in de gaten dan ik zelf. Want ik deed maar wat. Maar daar is het eigenlijk begonnen. Hij is wel een belangrijke stimulans geweest voor me.
Maar daarnaast, als je zelf thuis muziek luistert, gaat het nog steeds alle kanten op.
Ja, het was niet zo dat ik... Ik kan me herinneren dat ik één plaat had van Charlie Parker. En dat vond ik prachtig. Maar ja, ik groeide op met andere dingen natuurlijk. En Stevie Wonder begon binnen te dringen bij me. En Earth and Fire. En Steely Dan zelfs ook al op een gegeven moment. Dus eigenlijk de eerste jazz-invloed was... toen ik 16, 17 was, was Steps Ahead, Michael Brecker. Dat was, en de Brecker Brothers, dat was de fusion kant. Ik ging ook met Molukse muzikanten spelen die daar vlakbij woonden in Alphen. En die gasten, die hadden een hippe smaak. Die luisterden naar de Crusaders, naar David Sanborn, de Brecker Brothers, Spyro Jara. Allerlei relatief smooth, maar wel heel goed in elkaar zittende muziek. En ja, ik werd steeds funkier en zwarter in mijn smaak eigenlijk. En toen kwam eigenlijk veel Michael Brecker. Ja, dat was zo onvervalst. Ook jazz in de fusion. Dat was eigenlijk mijn manier waarop ik erin ben gedraaid. En daarna begon ik eigenlijk meer naar jazzplaten te luisteren.
Je noemt twee saxofonisten, hè? Michael Brecker en David Sanborn. Dat zijn echt absurde virtuozen. Dat is volgens mij, als je net begint met zo'n instrument, intimiderend om zulke mensen te horen spelen.
Ja.
Dat had al kunnen afschrikken dat je dacht, misschien is dit niet helemaal mijn ding.
Ik snap de vraag. En dat is, dat is dan misschien mijn eigen wijsheid. Of eigenwijs zijn, bedoel ik daarmee. Ik hou het graag simpel voor mezelf. Dat wil zeggen, ik ben een gevoelsmens en ik vertaal heel graag mijn gevoel in de muziek. En dat is voor mij een absolute prioriteit. En de techniek dient dat doel. En ik speel graag wat ik mooi vind. En dat hoeft niet per se virtuoos te zijn. Ik hou erg. Zeker Miles Davis heeft mij daar bewust van gemaakt. Dat je met lange noten eigenlijk nog veel meer dramatiek kan creëren. En veel meer expressie, zielsexpressie.
Want je noemde al Kind of Blue.
Ja.
Net.
Ja.
Dat is een enorme invloed in die zin. Dat het niet altijd heel druk of heel virtuoos hoeft te zijn.
Nee, daar is iets gebeurd in mijn muziekbeleving. In mijn gehoor. De oren hebben een draai gemaakt. En ja, al die oververtuoze dingen, met name van Michael Brecker, die gingen daar steeds moeilijker in. En daar kwam meer emotionele diepte voor in de plaats eigenlijk. En ja, dat heeft zich, denk ik, alsmaar verder verdiept. In ieder geval qua luisteren. En ik denk dat mij geholpen heeft ook in het vertalen van mijn eigen emoties in de muziek.
En dat is een belangrijk moment geweest in jouw ontwikkeling als muzikant. Dat je leerde, je kan je emoties vertalen met vrij eenvoudige taal.
Ja, je kan het natuurlijk ook vertalen in virtuose muziek. Het is niet zo dat zodra iets virtuoos wordt, het lastig wordt om je emoties te vertalen. Ik denk dat Coltrane er ook een goed voorbeeld van is. Maar Charlie Parker, hè, dat is een vorm van virtuositeit. Maar the core of the thing, the essence, is the blues, basically. En dat heeft niks met saxofoon spelen te maken. Dat heeft met the heart te maken, the soul. En dat resoneerde erg sterk bij me. Maar dat resoneerde eigenlijk ook al in de tijd dat ik naar de Crusaders luisterde, bijvoorbeeld. He, dus Wilton Felder, de saxofonist van de Crusaders, is een ongelooflijk soulvolle, groovy speler die geen noot te veel speelt, maar iedere noot heeft zijn plek. En ja, dat is erg inspirerend.
Dat gevoel, dat is interessant, dat je op gevoel speelt. Je studeert, je maakt je allerlei dingen eigen, maar op een zeker ogenblik dan zet je dat hoofd uit. Hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat?
Nou, het werkt bij iedereen anders, maar ik zie mezelf als een meer intuïtieve speler. Een improviser, wat in feite ook de core of jazz is. Dus moment dat je de saxofoon aan je mond zet, weet je eigenlijk nog niet wat er gaat komen. En dan komt er iets in je op. En daar moet je aan overgeven. Dat gaat ogenblikkelijk snel. Dat is een melodie. Ja, en dan? Oké. Het komt nu zo op uit het niets, maar...
Het is ook voor jezelf een verrassing wat er gebeurt.
Ja, het is echt een verrassing. Dus dat is ik denk een talent, een soort gave. Ik weet het ook niet, het overkomt me steeds. En soms denk ik wel, het zal me toch niet overkomen dat er op een gegeven moment dat er geen idee komt in mijn hoofd. Dan wordt het heel stil. Maar ik volg mijn gehoor en dat koppel ik aan.
Maar de anderen doen dat ook. De mensen met wie jij speelt.
Ja.
Bijvoorbeeld Karel Boulez, fantastische pianist. Echt een genie. Dat die man niet, die nog veel beroemder is. Nou ja, maakt ook niet uit, maar dat is eigenlijk een wonder.
Ja. Ja.
Jullie doen dit allebei. Je weet ook niet wat de ander gaat doen.
Nee, dat klopt, Pieter. We zijn allebei improvisers. Hè? Dus je kan het zo zien dat hoe minder je voorbereidt, hoe beter het eigenlijk gaat. Dus naarmate je hoofd leger maakt, kom je eigenlijk meer in het nu en in het moment waar de echte creativiteit plaatsvindt. Het moment dat ik mezelf programmeer met allerlei licks en dingen en mijn vingers train. Ja, waar moet dit idee naartoe? Want het is er gedeeltelijk al geformuleerd. Dus we zoeken de gevarenzone op van het absolute moment, het nu-moment. En dan moet er iets gebeuren. Dat is eigenlijk gewoon improviseren.
Is het niet eng, spannend, want je staat voor een zaal. Het is dat moment, dan moet het gebeuren. Die mensen hebben betaald om jullie te zien. De verwachtingen zijn hoog. En je weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren.
Ja. Nou is het, dat klopt. Nou is het zo. Dus je hebt inderdaad een zelfvertrouwen nodig dat het goed gaat. Hè. Inmiddels, ik vond het in het begin eng. Want als je nog niet veel speelervaring hebt en je gaat jazz spelen. En iedereen zegt van ja joh, maar dat kan jij wel en dat gaat goed. Ga maar een plaat maken. Ik was 20, kon ik mijn eerste plaat maken. Maar ik was er nog niet zo van overtuigd dat een goede plaat ging worden natuurlijk. Ik vond het allemaal best wel heel spannend. Maar ja, het talent gaat zijn gang, ondanks mijn twijfels of op dat moment. En als je dat maar lang genoeg doet, ja, dan durf je er ook op te vertrouwen. En dan gaat het heel veel zelfvertrouwen ook geven. Dus ja, er komt altijd wel iets wat oké is. En waar je eigenlijk naar streeft, is iets wat niet alleen maar oké is, maar eigenlijk echt bijzonder mooi is. En ja, dat laat zich niet afdwingen. De magie laat zich niet afdwingen. Maar ik heb gemerkt dat ja, als je de ontspanning in jezelf zoekt, dat is ook iets wat ik benadruk bij het lesgeven, wat ik doe op de conservatoria. Relax. Als je even
vertrouw erop. Raak niet in paniek als het niet lukt.
Ja,
denk niet, komt het wel, want dan zit je jezelf in de weg.
Ja, het is net als het gesprek wat wij nu hebben. Hè. Als ik te gespannen word dan, en op mijn woorden ga letten, dan kom ik niet in de flow. Als ik denk van nou, hier zit een fijne man tegenover mij, die stelt goede vragen, daar kan ik iets mee. Dan gaat het goed en dan ontspan ik. En als er geen fijne man zit, ja, dan gaat het misschien ook wel goed. Dan verzin ik daar wel wat op.
Het zou voor heel veel dingen kunnen gelden. Dit gaat niet alleen over muziek of over jazz. Dit gaat over intuïtie versus ratio, over vertrouwen versus angst.
Ja, precies.
Dat zijn eigenlijk levenswijsheden.
Ja. Nou, daar raak je ook iets wat voor mij heel erg belangrijk is. Is ook om vreugde te ervaren. Hè? Dus om in het nu vreugde te ervaren. Ik geniet van dit moment. Dat heb ik op het podium ook. Dan ben je daar eigenlijk al. Als je echt ontspant in die vreugde van wauw, wat leuk. Hè? Ik vond leuk vroeger een moeilijk woord. Het heeft bijna iets oppervlakkigs. Maar eigenlijk is dat toch precies wat het is. Het is speels. Het heeft een kinderlijke speelse kwaliteit. En de vrijheid die daarin zit, ja, daar kunnen grootse dingen uit ontstaan.
We gaan luisteren naar iets dat je alweer een decennium zo'n beetje geleden hebt opgenomen met je kwartet. Ook weer met Karel Boulez op de piano. En het stuk heet Return to Happiness.
Oh, mooi. Oké.
Het Toon Roos kwartet Return to Happiness met Karel Boulet op de piano. Hein van de Gijn op bas en Joost van Schaik op drums, denk ik. Ja.
Dit was natuurlijk het duo-stuk van de plaat, maar dat is de bezetting van de kwartetplaat, inderdaad. Ja, fijn dat je dit kiest, want ik heb het al even niet gehoord. Het is inmiddels precies 10 jaar geleden dat die plaat hebben gepresenteerd in het Bimhuis. 14 februari, ik weet het nog precies.
Wauw.
Jeetje, wat bijzonder om dit te hebben opgenomen. En met deze muzikanten. Met Karel heb ik altijd iets magisch gehad. Dat is als dingen echt helemaal vanzelf gaan. Als dingen helemaal vanzelf in flow komen. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen omschrijven als gelukzaligheid.
Dat is, als dat samenspelen lukt. Als je een soort communicatie aanlegt. Die zo ver gaat dat je elkaar aanvoelt. Dat je ter plekke iets aan het maken bent.
Ja. Ja. Ja, dat. En dan is er nog een extra laag. Hè. Je kan met een goede pianist kan je al snel iets improviseren. Dat is jazz eigen. Maar hoe groot is de vrijheid? Weet je wel? Waar voel je van nou tot hier moet ik gaan als ik... Als ik bijvoorbeeld met een goede bebop pianist een mooie standaard zou improviseren, dat kunnen we onvoorbereid kunnen we iets moois maken. Maar dan weet ik, dan moet ik wel een beetje in die context van zijn stijl blijven, zijn comfortzone. Want als ik ineens een hele rare noot ga spelen, dan zou het wel eens heel stil kunnen worden achter het piano. Omdat hij denkt, wat doet Toon nou? Maar Karel, die hoort de harmonische betekenis, weet je? Die begrijpt eigenlijk mijn abstractere ideeën.
Waar jij naartoe wil, dat heeft hij meteen door en hij kan dat ondervangen.
Ja.
Waar kun je dat mee vergelijken voor mensen die niet spelen?
Ja, het eerste wat er in me opkomt is een hele goede relatie eigenlijk. Weet je, dat je gewoon samen op de bank zit en even niet weet wat je wil gaan doen, maar je kijkt elkaar aan en je voelt en je krijgt een glimlach op je gezicht en denk van nou. Volgens mij gaan we er toch wel iets heel moois van maken vandaag. Ik weet nog niet precies wat, maar zo'n soort gevoel is het. Het is iets vanzelfsprekends in een contact met iemand.
Niet geïrriteerd raken van ik wil daar naartoe en dan ga jij daar naartoe. Je moet juist het nieuwe omarmen als een nieuw begin.
Ja, het is, de voorwaarde is inderdaad openstellen. Voor het moment, hè, voor ook waar jij behoefte aan hebt. Maar ook voeling houden met wat de ander wil. Het gebeurt wel eens dat als we met Hein en Joost en Karel, Hein van der Gijn, als we dan echt gaan improviseren. Ja, ik geef mijn muzikanten veel ruimte. Zelfs tot het punt dat ik zeg van nou, we gaan een blues spelen, maar we zien wel. Hè? Dus, en als je dat met hele goede ervaren muzikanten doet, die zich ook nog eens vertrouwd voelen bij elkaar en durven de vrijheid op te zoeken en te pakken. En elkaar te ondersteunen daarin, of soms het initiatief te nemen. Hein die in één keer double time gaat spelen. Dat zijn geen afgesproken dingen. Dat is iets wat is een inspiratie. Maar die heeft enorme consequenties voor de groep natuurlijk. Maar ja, dat is een groepsfeest eigenlijk. Hè? En uiteindelijk moet er natuurlijk iemand toch weer richting geven. En dat is dan mijn taak. Maar ik vind het heerlijk om te spelen met z'n allen. En dat is ook toch weer dat kinderlijke speelplezier van in het moment keuzes maken.
Het knutselen. Jouw vrouw is een tamelijk succesvol wetenschapper op heel hoog niveau in Leiden. Bezig met, als ik het goed heb, verouderingsonderzoek.
Dat heb je goed bestudeerd.
Helemaal
Pieter,
bezig
ja.
met het telomeren en het mysterie van het leven in essentie. Maar dat is heel erg van de ratio, van het hoofd.
Ja.
En jouw werk is juist het tegenovergestelde. Dat is gevoel, het onverklaarbare.
Ja.
En toch lijkt er een soort verband te zijn.
Ja. Ja, dat is een mooie lijn die je in één keer maakt. Het is enerzijds voor ons ook een beetje een raadsel. Omdat dat inderdaad... kijk, Eline is... mijn vrouw heet Eline. En zij heeft eigenlijk, zeg ik ook altijd, een muzikantenhart. Ze kan prachtig zingen. En we hebben elkaar op het podium in Leiden notabene ontmoet, leren kennen. In 1983, gaat ver terug. Dus muziek was de eerste verbinding. Het is niet zo dat ik een laboratorium binnenliep en ik zag een leuke professor in de witte jas. Oh, wat een lekker ding. Zo ging het niet.
Dat zou wel grappig zijn.
Als jazzmuzikant, even een andere discipline. Ja. Sorry, schat. Nee, maar dat zal zij beamen. Dus dat was een connectie via de muziek. En dat zit ook diep in haar ziel. Alleen, zij heeft inderdaad ook een hele onderzoekende geest, die kennelijk een talent en een fascinatie voor de wetenschap. En ja, dat is klopt wat je zegt. Dat is ja, logisch denken, rationeel vooral.
Maar ook onderzoeken, ook proberen precies, dingen af te tasten.
Precies, het is ook een gevoelsmatig, intuïtief proces in de zin van creatief zoeken naar antwoorden en naar de juiste vragen. En dus er zijn, ja, arts en science, hè, er zijn echt wel veel raakvlakken. Maar het grootste verschil is dat ik doe maar wat en dat kan zij zich niet veroorloven. ik doe ook niet zomaar wat natuurlijk, maar dat is dan de paradox. Ik doe maar wat, maar tegelijkertijd streef ik ook naar het volmaakte eigenlijk. Naar de schoonheid, ultieme schoonheid. En misschien dat waarheid een soort common ground is van wat is nou waar? Wat klopt dit? Heeft dit betekenis? En zo zou je het misschien kunnen formuleren.
Voegt dit iets toe? Zit hier iemand iets op te wachten? Is dit fundamenteel?
Ja, heeft dit een diepere betekenis? Dat vind ik voor het muziek belangrijk, maar ik denk dat ik op mijn eigen manier ook wel, ik heb er natuurlijk langer over nagedacht, ook wel een soort wetenschappelijke inslag heb, in de zin dat ik wel graag dingen onderzoek. Hoe dingen werken en waarom dingen werken, waarom dingen niet werken op allerlei niveaus. Sociaal, maatschappelijk, geopolitiek, spiritually. Dus ja, dat zie ik een beetje als mijn wetenschap.
Jij noemde Miles Davis. Er is een opname, die is ook op YouTube te vinden, van Herbie Hancock, pianist. Die is piepjong. Hij is dan iets van 18 of zo, of 19. Echt een broekie.
Ja.
En die speelt voor het eerst met hem samen. Hij is bloednerveus, dat is zichtbaar. Want hij speelt met zo'n legende samen. En hij speelt een rustig stuk. Ik geloof in My Funny Valentine.
Ja.
En hij speelt een verkeerd akkoord. En je ziet hem schrikken. Je ziet hem echt nerveus worden van shit, nu heb ik het verkloot. En Miles die pakt meteen die noot die hij verkeerd speelt over.
Ja.
Bijna tartend, pestend.
Ja.
Van, ga er maar mee door, maak het maar af.
Ja.
En dan is iedereen een beetje verloren. En dat, die spanning, dat vind ik iets prachtigs.
Ja.
Dat je dan een fout maakt. Dat zou eigenlijk over andere dingen kunnen gaan.
Ja.
Maar het eigenlijk ziet als een nieuw begin. Dit is niet een fout. Dit is niet een misser. Dit is gewoon een opening.
Ja.
Van hier gaan we verder.
Maar dat maakt deze muziek ook zo totaal uniek. Weet je, het is communicatie. Hè? Dus Miles reageert op Herbie. Dat is het. En Herbie denkt van, oh, I messed it up. En Miles zegt van, hey, that's an interesting note. Weet je wel? Chord. En je kan, ja, dat is het samen muziek maken. Hè? Dus je kan zomaar iets geks roepen. Totaal out of the box, out of the blue, zonder aanleiding. En dan ligt de bal in één keer bij jou natuurlijk. Of je gaat heel hard gaat lachen. Of dat je een gelijksoortige grap maakt. Of dat je een onderwerp aansnijdt. En dus je gaat eigenlijk communiceren naar een meer associatief, intuïtief niveau.
En zo nieuwe wegen zoeken.
En ja, toch ook wel vinden, weet je. En soms lukt het ook minder goed. Hè? Dat is natuurlijk wat bij improviseren hoort. Je streeft naar het volmaakte, maar het ontstaat niet altijd. Omdat je improviser bent en je improviseert. En ja, that's life. Hè? Dat is niet iedere ontmoeting met een mooie vrouw wordt een even groot succes. Het is, of met een mooie man. Dus dat is, zo gaat het. Maar het heeft een reden ook, denk ik. Dus het is allemaal oké. Okay.
Dus eigenlijk zit daar een soort filosofie achter bij jou. Dat je gelooft in een bijna voorbestemdheid der dingen. Of dat je het lot aanvaardt zoals het komt. Voorbestemd hoeft dan nog niet eens, maar.
Ja, ik had het toevallig vanmiddag met iemand anders ook over, inderdaad. Met een vriend. Het leven lijkt zich te ontvouwen zoals het zich wil ontvouwen. En ja, you gotta follow the flow, weet je wel. Er is natuurlijk echt wel iets als een eigen wil, dat voel ik ook wel. Maar dat zou ook wel eens heel goed een illusie kunnen zijn. Dus op het moment dat ik naar mijn muzikale helden luister als jongen van 20 en naar Steely Dan luister, en ik denk van wauw, met je jonge mannen ambitie en je talent, denk van nou, dat zou nog eens gaaf zijn. Maar ja, Dat lijken bergen die niet te beklimmen zijn. Joe Zawinul, Peter Erskine, mensen waar ik 30 jaar later, of 25 jaar later, of 35 jaar later, toch mee heb kunnen werken. Ja, dat laat mij zien in ieder geval van, je zet een wens neer en misschien dat dat een richting aangeeft, maar denk niet dat jij dat binnen 2 jaar kan regelen door naar New York te gaan en hey Joe en hey Walter, man, great, and I want to play with you. Come on, man, weet je wel. Ik heb het overigens wel gedaan.
Nou, het zijn allemaal zelfs vrienden van je geworden. Jouw vroegere helden, de mensen van Steely Dan noem je.
Ja.
Peter Erskine noem je. Dat zijn allemaal echt vrienden.
Ja,
echt
zijn
vrienden.
Wel muzikale en menselijke kameraden geworden. Er is wel iets mee ontstaan. En ja, dat is natuurlijk rijkdom. Hè? Het feit dat je met die mensen kan samenwerken en kan spelen. Joe Zawinul ook. Ja, dat en er zijn er meer. John Scofield. Ja, het is eigenlijk net als met gewoon menselijk contact. Hè. Je voelt een klik en that's it.
En dan zijn het niet meer je helden, dan zijn het niet meer je idolen van wel eer.
Nou, het gaat door elkaar heen lopen, weet je wel. Dus je zit nog steeds tegenover John Scofield, maar je zit ook tegenover een hele sympathieke man die oog heeft voor jou. Hij heeft oog voor jou, hij hoort jou, hij herkent iets van die muziek en vindt dat fijn en that's it, weet je. En hij vindt het ook nog wel eens leuk om nog eens een keer iets te doen. Ja, dat is voor mij bijna al voldoende. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat nog eens een keer gebeurt. Maar het feit dat je bij elkaar op je gemak voelt, ook als mens, dat is voor mij ook wel heel belangrijk. Dat zegt iets, hè. Dat is, kijk, als het een heel ingewikkelde man is met een enorm ego, en ja, dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje ingewikkeld. Maar daar probeer ik ook doorheen te kijken. Maar dat gebeurt ook wel eens. Maar ja, je merkt wel dat de grote spelers zijn vaak hele beminnelijke, vrij relaxte mensen.
Steely Dan is natuurlijk in velerlei opzichten de mafste band uit de geschiedenis van de rock'n'roll. En dat bewezen ze ook door jou te vragen het voorprogramma te doen.
Ja, dat is best wel apart.
Een akoestische jazzformatie ja. In een stadion het voorprogramma laten verzorgen.
Apart, ja.
En toch klopte het ook wel.
Ja. Ja.
Er is een soort verwantschap in die muziek.
Ja, ja, en dat hoorde Walter kennelijk. Walter Becker, die mij bij toeval in Amsterdam heeft zien en horen spelen in een theatertje. En ja, dan denk ik, ja, dat is weer die levensfilm waar we in zitten. Het moet gewoon gebeuren. Het moet kennelijk gebeuren, want anders zou het niet gebeuren. En het gebeurt. Ik heb er niet op aangestuurd. Ik heb niet zitten bidden van tevoren. Oh, mag Walter binnenkomen? En Walter heeft zeker niet zitten denken van, nou, ik wil nu echt iemand horen die in mijn voorprogramma gaat spelen. Zo werkt het, denk ik niet. Het gebeurt.
Hij hoort jouw muziek. Hij denkt, dit past wel bij ons. Laten we het proberen.
Ja, ik weet niet precies wat hij dacht. Ik begreep wel uit zijn latere commentaar dat hij, ja, hij was meteen gecharmeerd van mijn composities en van de relaxte manier van spelen eigenlijk. Die niet zo New Yorks is. Daar wordt meestal nogal wat hectischer gespeeld. En dat sprak hem erg aan. Hè. Dus evenwicht is in de muziek van Steely Dan ook erg belangrijk. Dat is wat mij ook zo aanspreekt. In combinatie met de intelligentie van de harmonische informatie, melodische informatie, de groove, het zwarte element. Maar balans is heel erg belangrijk. Vandaar dat ze zo lang doen over een plaat. En ik denk dat hij daarvan iets herkende in mijn muziek op een hele andere manier. Wij improviseren, maar wij zoeken ook echt wel evenwicht. Ik zoek ook wel echt wel evenwicht in mijn spel.
Een andere held van jou, Toets Tielemans, heb je ook veelal mee te maken gekregen.
Ja.
We gaan luisteren naar een stuk dat hij heeft gemaakt met Alice Regina.
Oh, mooi.
Vanwege jouw liefde ook voor de Braziliaanse muziek. En dit nummer heet Aquarello do Brasil.
Ik ben heel benieuwd. Wauw.
É o meu Brasil brasileiro. penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda e o teu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia?
Ja, dus muziek die bij jou ook vaak terugkomt, hè? Dat Braziliaanse. Dat is iets wat wel bij je hoort.
Ja, mooi dat je dat erin betrekt. Want je verrast me met al je onderwerpen en je muziekkeuzes. Dat vind ik heel erg leuk ook. Want dat klopt. Brazilië en de Braziliaanse muziek. Ja, dat resoneert heel erg bij mij van binnen. En ik denk dat het de warmte is en de ontspanning die erin zit. De relaxedheid. Sensualiteit. Je voelt de tropische hitte als je naar die muziek luistert. Ook als je Brazilianen ontmoet. The joy of life voel je vaak. Hè? They carry a smile. Ze zoeken contact. They're touching. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Weet je? En ik vind dat heerlijk. Ik resoneer daar wel mee. Dat is zo zou je het een beetje kunnen zeggen.
Toet Stielemans was bijzonder. Die was in de 80 al. En toen oefende die nog steeds een paar uur per dag. Op dat broodje van hem.
Ja.
En dan vloog die vroeg weg uit Brussel. Om op te treden in Italië. Of in Spanje of waar dan ook.
Ja.
En dat deed hij allemaal op één dag. Want er was ook weer niet zoveel geld dat hij daar langdurig kon blijven.
Ja.
En dan was hij 84 en dan ja. Die optredens nog.
Ja.
En toch elke dag, nooit een dag overslaan.
Ja.
Urenlang repeteren.
Ja.
Toch ook een soort enorme kracht. Een volhardendheid had hij.
Ja. Ja. Ja, het is mooi om te zien dat grote muzikanten hebben die drive. En bij de een vertaalt het in er zijn muzikanten die bijna obsessief mee bezig gaan. En in de klassieke wereld zou je dat ongetwijfeld zien. Maar ook in de jazzwereld. Train was natuurlijk een voorbeeld van een studie freak, zou ik willen zeggen. Maar dat hoeft niet. Het kan allerlei vormen aannemen. Dus de muziek die je maakt staat niet los van hoe je het benadert in het dagelijkse leven. En ook, heb ik gemerkt, ook wat luister je? Hè? Dus als je op je gehoor speelt, dan alles wat je via je gehoor tot je neemt, dat gaat zich ook vertalen. Dat komt eruit op een gegeven moment. Hè? En Toets is iemand, ja, absoluut een held en een inspiratiebron. Ik heb een paar keer met hem mogen werken. We hebben zelfs nog een mooie opname gemaakt samen. En ja, dat heeft ook met frequenties te maken waar we het over hadden. Hè. Dat is een soort lyrische, emotionele frequentie. Die resoneert. Dat is wat Elis zingt. Dat zoekt Toets op. En dat zoek ik op mijn manier op. En Karel op zijn manier. Het is een bepaald frequentiegebied. De hartfrequentie. Hè. Dus dat heeft met het hart te maken. Zo omschrijf ik het altijd. En dat heeft ook verschillende kleuren. Dat kan ook een rockzanger zou dat ook nog kunnen creëren, bij wijze van spreken. Dus het is niet, het behoort niet toe aan een bepaalde stijl per se. Maar het is wel zo dat jazz daar natuurlijk heel veel ruimte voor geeft, voor die expressie.
Je woonde een tijdje in New York in de jaren 80. En toen ben je redelijk in de buurt van Miles Davis gekomen. Dat is een anekdote.
Je hebt dat verhaal gehoord van iemand.
Ja, dat jij Miles Davis wilde ontmoeten.
Ja.
En dat je ergens naartoe was gegaan waar hij signeerde? Of wat was er aan de hand?
Ja. Ja, dat is een verhaal. Wat grappig, dat heb je van iemand gehoord natuurlijk. Ja, ik ben in 1989 naar New York gegaan met een studiebeurs. Ik was 25. Jong, getalenteerd en ambitieus. En ik wou 3 mensen eigenlijk vooral ontmoeten en meespelen. En dat was Joe Zawinul, Herbie Hancock en Miles Davis. Ik denk van, nou, we gaan gewoon hoog inzetten. Follow your heart.
Drop af.
Drop af. American
Hier
dream.
Hier ben ik.
The New York dream. Neerzetten die energie en dan zien we wel. Ik was voor niemand bang. En dat is dat heb ik altijd wel gehouden. Er is ook, je hoeft sowieso niet bang te zijn voor mensen. Maar ook je helden eigenlijk niet. Weet je? En, dus ja, ik heb dat verhaal van Miles. Ik zocht contact. Kijk, Miles is natuurlijk zo'n soort teruggetrokken figuur. Dat moet je, als je daarmee in contact zou willen komen, loopt dat via zijn sideman en muzikanten waar die mee werkt.
Maar dit was achteraf, weten we dat, aan het eind van zijn leven.
Ja.
2 jaar was zijn dood of zo.
Ja, ja. Dus nou ja, via Bill Evans, de saxofonist die begin jaren 80 een band voor hem heeft samengesteld met Marcus Miller en Al Foster en Mike Stern. Die kende Miles goed, had ook contact met hem. En Bill Evans is een hele aanspreekbare gast, hele toegankelijke gast. Die heb ik toen aangesproken in een club van, joh, kunnen we een keer een les afspreken? Eigenlijk ging het om Miles, eerlijk gezegd. Het was een heel aardige gast en ik ben best wel een fan van hoe die speelt. Niet al zijn dingen, maar een goede speler. Maar goed, ja, ik wilde Miles. Ik wilde gewoon Miles, weet je. En nou ja, dat gaat natuurlijk heel moeizaam. Bill Evans had ik muziek laten horen en hij was erg gecharmeerd. Met name van de sopraan. Dus ik zei van, nou ja. Mocht je Miles zien, als je iets van muziek wil geven aan hem. Dan zou ik dat op prijs stellen. Hij zei, well, I can do that, weet je wel. En ik denk van, nou, oké. In die grote stad waar je zo vreselijk eenzaam bent, als anonieme Hollander met die enorme ambitie. Hoe ga je dat doen?
Een van de allergrootste muzikanten ooit.
Ja, het is een stad die losmaakt in je om gekke dingen te doen. Dat is wat New York doet. En dat is ook natuurlijk wel weer te gek. Maar je denkt ook wel eens van, wat ben ik nou mee bezig eigenlijk? Maar goed, dat is New York, weet je. Dus het was ook wel heel leuk. En uiteindelijk zag ik een advertentie in de Village Voice dat hij zijn autobiografie ging signeren in een klein theatertje in Harlem met Quincy Troupe, de autobiograaf. En ik denk, nou, dit is het moment om te kijken of ik met hem even in contact kan komen. En nou, uiteindelijk ben ik daar met mijn vriend Frank, zijn we daar, drummer, zijn we daar samen naartoe gegaan. Ik was gewapend met een langspeelplaat, toen nog. En een cassettebandje met mijn fusion muziek. En ik denk, nou weet je, ik ga aan die rij staan. Hij signeerde boeken na afloop. Dus dat vond ik al opvallend voor zo'n soort iemand. Dus ik vond het best wel spannend, maar ik was er klaar voor. I was ready for it, dat voelde ik wel. Dus ik stond rustig mijn beurt af te wachten in de rij. En kwam steeds dichter bij Miles eigenlijk. En het was een raar verloop. Want voor mij stond een mevrouw. En daarvoor een meneer. En die meneer die was aan de beurt. En die stond tegenover Miles. En die flipte helemaal. Dus die, in de zin dat hij Miles om zijn nek vloog. Nou ja, dat is echt drie straten te ver natuurlijk. Dus ik zag Miles echt zo'n gebaar maken van, alsjeblieft, laat me met rust. Weet je wel, deze arm zo omhoog. Dus ik zag aan zijn uitstraling, de schuifdeuren gingen dicht. En ik stond nog maar een meter van hem af eigenlijk. En de vrouw die voor mij stond, gaf hij nog een handtekening. En toen was het klaar. Dus op het moment dat ik aan de beurt was, draaide hij zich om en liep hij weg.
Het heeft niet zo moeten zijn.
Het heeft niet zo moeten zijn.
Conform de filosofie van je eigen leven. Het is, het is zo gegaan, het had zo moeten gaan.
En het gekke is, en ja, ik, dat is toch echt wel wat ik voelde. Dat ik stond in die rij te wachten. En ik kreeg een soort gedachte door. En later dacht ik, dat zal dan Miles wel geweest zijn. En dat was de boodschap. Je moet het zelf doen. En de andere boodschap was, we zien elkaar op een later moment. Dus ik stond in die rij en ik voelde eigenlijk al dat het niet ging gebeuren. En dat ik het eigenlijk ook op eigen kracht moet gaan doen.
Op eigen kracht heb je het gedaan. En dat we zien elkaar later wel. Wat is dat?
Ja, dat zou dan iets spiritueels moeten zijn, een andere dimensie. Wat ik overigens zeker niet uitsluit. Maar ik vond het opvallend. Het leek iets telepathisch, weet je. Je zou kunnen zeggen, ik heb toch nog een soort telepathisch gesprek met hem gehad. Of contact met hem gehad. Dat kwam door.
Maar heeft hij zijn platen gegeven? Hij heeft alles gezegd wat hij zeggen moest via zijn muziek.
Via zijn muziek, weet je. Het was vooral een inspiratiebron. En ik voelde ook wel dat... Miles is natuurlijk handig met het samenstellen van bands en het creëren van contrasten. De lange noten van Miles en de virtuositeit van Bird of van Train of van Cannibal. Dat zijn prachtige contrasten die elkaars expressie verhogen en de dramatiek verhogen. Het moment dat ik daar ook lange noten naast ga spelen, dan zitten we misschien wel een beetje in mekaars vaarwater. Weet je? Dus hij inspireerde mij eigenlijk met name op de sopraan in die... Ja, die lange lijnen, die weinig noten met veel expressie. Dus misschien is het goed zo, laat ik het zo zeggen. Ja.
Je bent niet ver gereisd in de zin van waar je woont. Nog steeds in de buurt van Alphen aan den Rijn, in het groen, in de natuur. Iets dat belangrijk voor jou is, je terugtrekken in de natuur...
Ja, dat is een goede vraag, want ik
Ik had niet echt een vraag gesteld, maar eigenlijk is dat wel de vraag.
Ja. Nou, dat is
het lijkt een contrast met het muzikantenbestaan.
Dat is een hele goede vraag. Het is me ook opgevallen dat als ik me in de rust van de natuur begeef... dat er juist ruimte is voor de intensiteit en de wildheid die jazzmuziek ook is. Alle lijnen die maar doorkomen. Als ik fiets, dan studeer ik eigenlijk zonder instrument. Maar dan zing ik en dan fluit ik en... Ja, dan ben ik in de natuur. Dan ben ik thuis. Ruimte. Stilte. Kind of blue. Daar gaan we weer. Hè? Dus ik zoek ruimte in muziek. Ik zoek ruimte in contact met mensen. Ik zoek ruimte in muziek. Geen betere inspiratiebron dan de natuur. Het is ook... Ik geloof in natuurlijkheid. Ook in muziek. Als je dat wil benadrukken, ga de natuur in. Dat is een... enorm hoge frequentie die eigenlijk alleen maar het natuurlijke met name in je losmaakt. Ik zwem graag in de wijde A, weet je, in het zoete water tussen de eendjes. Oh ja, heerlijk. Ik vind dat fantastisch, joh. En dan één keer in het half uur komt er eens iemand langs fietsen, weet je. En ondertussen hoor je die bomen suizen. Ja, daar word ik heel erg gelukkig van.
Wat heb je aan je kinderen, want die zijn inmiddels het huis uit... Wat heb je die meegegeven? Wat vond je het belangrijkste dat ze van jou zouden leren in de opvoeding?
Ik kan het nu benoemen. Ik kan zoeken naar woorden. Maar liefde is voor mij een sleutelwoord, denk ik. Als je een kind omringt met onvoorwaardelijke liefde... met je eigen vreugde van het zijn. En daar komt nog een kind bij. En je hebt een lieve vrouw. En er komt nog een kind bij. Amen. Hoe groot wil je het feest hebben? Weet je wel? Het zijn prachtige mensen. Mijn kinderen vind ik zelf. En dat zag je al toen ze klein waren. Hele lieve, zachte, liefdevolle, open uitstraling. En ja, daar kan je alleen maar verliefd op worden en gelukkig mee zijn. Dus dat gaat vanzelf. Ik ben geen autoritaire man. Ik hoef niks van ze. Ze hoeven van mij niks. Ik wil dat ze gelukkig worden. En ik probeer ze zo goed mogelijk met een warme liefde te omringen. En met belangstelling natuurlijk voor wie ze zijn. En ja, dat lijkt goede vruchten afgeworpen te hebben.
Het gesprek is uiteindelijk gegaan over vertrouwen. Dat je moet leren om... bepaalde dingen te vertrouwen, zelfs als je ze niet strikt begrijpt. Als je niet precies weet waar het naartoe gaat. Als het anders is dan je misschien had gedacht.
Ja. Nou ja, dat is net als het leven. Het is een improvisatie. Je kan iets bedenken. Ik denk dat dat een probleem is in ook de jazzmuziek van tegenwoordig. En de moderne muziek in het algemeen. Dat er wordt zoveel bedacht met het verstand. En dan krijg je complexiteit, virtuositeit... Een vierkwart is niet meer genoeg. Dat moet anders. Alles moet anders. Onrustiger. Waar is de schoonheid gebleven? Waar is de rust? Where's the peace? De eerste 100 jaar van die jazzgeschiedenis... is zo harmonieus en rijk en op schoonheid gericht. Alle grote muziek is van een hemelse schoonheid. Als we dat los gaan laten, for the sake of complexity, ja, dan hebben we wel een probleem.
Misschien geldt dat niet alleen voor de muziek, maar ik zag de minister Wiebes in een aflevering van Zomergasten.
Ja.
En die zei op een gegeven moment iets over kunst. Van ja, dat is toch ook maar een hobby. En die hobby staat er gewoon gelijk aan een andere hobby. En hij zei, het schieten van kleiduiven of het melken van duiven is toch niet hoogstaander dan het kijken naar kunst. En daarbij bekende hij ook dat hij zelf best wel een cultuurbarbaar was. Ja. Wat hij natuurlijk zelf moet weten.
Ja.
Maar ik merkte dat het me ergerde zonder dat ik een antwoord had op wat hij zei.
Ja.
Van kunst is een hobby als alle andere hobby's.
Kijk, het is een bewustzijnskwestie. Iedereen ervaart de wereld vanaf de frequentie waarmee die, waar die op zit. Dus een, iemand die niet voelt wat schoonheid is, die ziet gewoon de zoveelste boom of de zoveelste vogel. Vogel heb ik al eerder gezien. Ja, vogel. Nog een vogel. Ja. Maar als je dingen kan voelen, als je naar de boom kijkt met je hart, dan zie je niet een boom, dan zie je God. En je ziet de vogel vliegen en je ziet God vliegen. God is een beladen woord. Ik noem het nog liever het goddelijke. Maar je ziet een intense hemelse schoonheid right in front of you. En ja, dan is bomen kijken niet zomaar een hobby. Of wandelen. Dat is een spirituele ervaring.
Misschien is muziek ons ook wel daarom mensen te herinneren aan die kant.
Ja.
Om te appelleren niet alleen aan het rationele, het berekende,
ja,
aan de Excel-sheets, maar te laten zien dat er ook een andere kant in het bestaan,
ja,
is.
Ja, zeker. En ja, het hangt ook van de frequentie van de muziek af natuurlijk. Er is zeker vandaag de dag veel muziek die minder met die hartfrequentie wordt gespeeld en erg vanuit het hoofd komt. En, mensen worden ook gedwongen in dat hoofd, in het ego eigenlijk. En ja, ik vind het belangrijk om de tegenbeweging te maken. En ik denk dat we, als we dat ook als samenleving, als wereldgemeenschap, die beweging bewust gaan inzetten, ja, dan is het feest onafwendbaar. En dan is de heling onafwendbaar. Maar op het moment dat we te veel in dat hoofd blijven, dan worden we heel erg neurotisch en angstig en ongelukkig van.
In het hoofd of in het ego, zoals je het ook noemt. Want dat is ook, dat laat je natuurlijk ook los met het samenspelen. Ik wil nog één stuk van je laten horen. Een stuk ook weer van een tijd geleden. Song for Jaco is dat.
Mooi, van Peter Erskine. Ja. Thank you.
Song for Jaco was dat van de Toon Roos Group met Karel Boulet wederom op de piano. Toon, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Ontzettend leuk.
Het was me genoeg om je hier te hebben. En leuk om te vermelden dat jullie veel optreden de komende tijd in Nederland. Ook een paar keer zaterdag in Leiden. Binnenkort in Wassenaar, geloof ik, nog een aantal concerten komen eraan.
Ja, op de site toonroos.com te vinden.
Dank je wel en tot gauw.
Oké, dank je wel.